onze hoop en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is allen tijden zon en schild. Psalm 84, vers 6. Stellen ons gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet Gods. En daarna zingen wij uit Psalm 119 het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Psalm 119 vers 6. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen de Heilige Schrift gemeente uit het Evangelie naar Matthäus en daarvan het 27e hoofdstuk, te beginnen bij het 11e vers tot en met het 30e vers. Ik noem u dus uit het Evangelie naar Matthäus hoofdstuk 27, te beginnen bij vers 11 tot en met vers 30. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem en zeide: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal voorstellen? Is dat ze hem door nijd hadden overgeleverd. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden en gezegd: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. De stadhouder antwoordde en zeide tot hem: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten en ze zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? Ze riepen te neer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare en zeide, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordde en zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel op en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespuwd hebbend namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Prezen zij naam, barmhartig en genadige God, dat wij vanmorgen uit onze gezinnen zijn weggeroepen, opdat wij ons zouden schikken tot allerheiligste dienst van u, waarvoor ge ons een hele dag vrij afgeeft, opdat wij ontslagen van veel andere zorgen en beslommeringen, ons zouden oefenen in de kennis van uw naam en van uw deugden. Wij prijzen uw naam omdat gij zo groot zijt, dat gij een God zijt waarvan wij gezongen hebben, dat gij niet alleen zijt een zon en schild, maar dat gij ook zo mild zijt. Mild in uw goedertierenheid over heel het schepsel. Alle mensen die gij draagt in het woord van uw kracht. Volkeren die gij leidt. Het woord der genade dat gij in haar midden doet verkondigen. Wij prijzen u bovenal niet alleen om wat gij doet, maar om wat gij zijt, God. Alleen maar God, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En dat gij alles en allen om u heen verzamelt, opdat uw lof zal worden gezongen. Zoals dat boven gebeurt door de engelen zonder oponthoud. En door al de gezaligden die gij hebt verwaardigd te staan voor uw aangezicht, om uw nieuw loflied ook op deze rustdag toe te zingen, want het is de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarin zijn vruchten op zijn werk worden ingezameld, en waarin de Heilige Geest het verbond en testament der genade uitvoert tot aan de einden der aarde, om allen die gij aan de Zoon gegeven hebt binnen te brengen, door uw woord en geest vergaderd onder de prediking van het evangelie, en levend gemaakt door de geest des geloofs, geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En leg gij de eerbied en de dankzegging, de aanbidding en de lofverheffing in onze harten, in al de omstandigheden van het leven, blijde omstandigheden, in droeve omstandigheden, leer gij ons leven te verliezen, opdat wij teruggevonden in u leven zullen uit de gekruisigde, waarbij gij ons vanmorgen wilt bevalen. En mogen wij de dankzegging en de lofprijzing opdragen alle mensen over heel deze aarde verspreid, inzonderheid de regeerders die gij over hen gesteld hebt, de goeden en de kwaden, wil gij de kwaden vervangen en geven dat de volkeren worden geleid in het spoor der gerechtigheid en niet verteerd worden in de haat, de tweedracht en in de zelfvernietiging. Wil uw woord met macht en majesteit in de paleizen, in de huizen van de presidenten en dictatoren inbrengen, opdat zij gevangenen mogen zijn van u, de Heer Jezus Christus. Zegen allen die bij dat werk betrokken zijn, daarvoor in opleiding zijn of pas uitgestoten zijn, in ons vaderland en ver daarbuiten. Wil gij met uw eeuwige kracht en met uw eeuwige liefde en genade hen dragen en sparen, maar bovenal bij uw woord onderhouden en uit dat woord onderwijzen en door uw Heilige Geest zalven, opdat het werk dat gij hen opgedragen hebt niet alleen gebeurt, maar door u gezegend wordt. Ontferm u hier over allen die in opleiding zijn, ook in ons vaderland, wil er velen uitstoten en uitroepen, ook uit onze gemeente, die gij roept en bekwaamt en de weg baant, opdat uw naam van kind tot kind worden voortgeplant en de heilige eredienst in stand worden gehouden, dwars tegen al de dwaasheid der mensen in. Ontferm u hier over allen die lijden, die in de ziekenhuizen worden verpleegd of thuis ernstig ziek zijn, aangegrepen door een ziekte in de ouderdom of in de jeugd. Wil gij ze allen genezen, heren, en herstellen, maar bovenal bekeren tot u met hun ganse hart. Dragen de beide families die vanmorgen hier verschenen zijn aan u de God aller genade op, omdat zij met rouw in hun hart gekomen zijn over een geliefde vader en moeder die gij vrijdag en zaterdag deed begraven. Wij dragen de weduwe en de weduwnaar in het bijzonder aan u op, want gij weet de vereenzaming die zij zijn binnengetreden, maar ook de kinderen en de kleinkinderen. In het bijzonder bidden wij u voor Zonneveld, die nog bij de begrafenis van zijn vrouw, nog ook bij deze dienst in het inbrengen van de rouw in de kerk kon tegenwoordig zijn. Ach, Heere, gij kent in ieder speciale en bijzondere noden. Laat uw naam geheiligd zijn en geheiligd worden, opdat uw naam en de kennis daarvan van kind tot kind worden voortgeplant en dat het alles aan onze harten worden geheiligd. En wij voor al uw zegeningen die gij in rijke mate soms geschonken hebt, u mogen dankzeggen en mogen leren u de eer te geven van ons leven, de troost in leven en in sterven te kennen of daarin versterkt te worden. Breid uw handen uit over allen die hier zijn in nood, in spanning, in aanvechting, in schuld, in verslagenheid. Geef ons vanmorgen uw woord te verstaan, zoals gij wilt dat het verstaan wordt. En geef ons in dat alles de leiding, de hulp, de ondersteuning van uw Heilige Geest en de verlossing uit des bozen macht en kracht, opdat de heerlijkheid van uw naam en van uw deugden mogen worden grootgemaakt. Hoor ons gebed, God aller genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit Matteüs 27 van de versen 31 en 32. Matteüs 27 vers 31 en 32. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Tot zover. Gemeente, er wordt vandaag gecollecteerd voor de kerkvoogdij. Er is één collecte. U wil dus bij de uitgang de zendingsbussen wel niet vergeten. Die hebben uw steun ook nodig, maar in het bijzonder bevelen wij die ene collecte voor de kerkvoogdij bij u aan. Aanstaande dinsdagmiddag om 3:00 is er bijeenkomst voor de ouderen. Dus niet woensdag, maar dinsdagmiddag om 3:00 hier in de benedenzaal van de Morgenster. Woensdagavond wordt er mannenvereniging gehouden. Aanstaande zondagmorgen vindt er bevestiging van lidmaten plaats in het midden van de gemeente. U hebt dat ongetwijfeld gelezen in de kerkbode. En u verwacht niet van mij dat ik al die namen ga herhalen. U kunt ze dus lezen in de kerkbode, waarbij Wijntje Molenaar Riphagen geen belijdenis doet, maar wacht tot het volgend jaar. Maar al de anderen hopen volgende week tot lidmaat van de gemeente bevestigd te worden. Ik beveel dus de collecte graag bij u aan. Wij gaan u zingen uit Psalm 89, de versen 16, 18 en 19. Psalm 89, vers 16, 18 en 19. Wanneer wij de omgeving van de beide tekstversen verkennen, gemeente, dan blijkt dat de worsteling in Gethsemane, de veroordeling door de geestelijke rechtbank van Caiaphas en de zijnen, als ook die door de wereldlijke rechter reeds achter de rug zijn, en dat Jezus en door kerk en door staat is ter dood veroordeeld en op het punt staat om weggeleid te worden. De diplomatie van Pilatus is mislukt. Hij heeft alle mogelijke kunstgrepen aangegrepen om aan het doodvonnis van Jezus te ontkomen. Maar zoals het altijd gaat, wanneer wij de paden van het recht verlaten, vallen wij van het ene kwaad in het ander. Wanneer Pilatus dan niet voldoende overtuiging heeft dat Jezus gedood, gekruisigd moet worden, zal het volk dat wel via een oproer hem aan het verstand brengen, waarvoor Pilatus uitermate gevoelig is. En nu was het voor een ter dood veroordeelde in het Romeinse Rijk gewoond en gebruik dat er 10 dagen lagen tussen zijn veroordeling en de ten uitvoerlegging van dat oordeel. Dat was om die betreffende man of vrouw de gelegenheid te geven in hoger beroep te gaan, of eventueel cassatie of vernietiging van het vonnis te vragen, of in ieder geval gratie. Maar dat gold alleen de Romeinse burgers, die het echte officiële burgerrecht hadden. Dat gold niet iemand uit de bezette gebieden, zoals hier, en dat gold helemaal niet een oproerkraaier, die het Romeinse gezag in gevaar had gebracht. Vandaar dat hier een onmiddellijke terechtstelling opvolgt. Opdat dat preventief zou werken, zouden wij zeggen, dat wil zeggen afschrikwekkend, mensen ervan zou weerhouden datzelfde heilloze pad op te gaan. En zo wordt de Heer Jezus Christus als een schandelijk bestanddeel van het toenmalige gemenebest en als een schandvlek van de Joodse natie uit het volkslichaam weggedaan en weggeleid naar Golgotha. De Talmud zegt dat daar een heraut 40 dagen lang na de veroordeling van de Heer Jezus was rondgegaan om te vragen of iemand het voor de Heer Jezus op kon en wilde nemen. Dat is een zeer onwaarschijnlijk verhaal, want wanneer mensen eenmaal bloed geroken hebben, zijn ze niet meer te houden. Wat meer zegt de schrift, zegt het ambt. Dit kunnen wij wel zeggen, gemeente, dat aan de Heer Jezus elke vorm van voorbereiding op de dood, in de pastorale zin is onthouden. Immers wanneer de dood nadert, dan moeten wij daarop opmerkzaam gemaakt worden. Dan dienen wij vermaand te worden. Of ook vertroost wanneer ons geloof in Christus rust. Maar niemand heeft zich enige zielszorg getroost aan deze zielszorger bij uitnemendheid. Dus niemand hem komen voorbereiden op zijn sterven en zijn God ontmoeten. Dat hoeft ook niet, zegt ge, want hij was gewillig en bekwaam om die weg te gaan. En dat is ook zo. Hij wilde die weg gaan in overgave, zonder dat hij als de trooster een trooster had, zonder dat hij als de zielzorger bij uitnemendheid een zielzorger had, opdat hij mensen die wegzinken in hun ziekten en in hun dood, tot een uitnemende pastor, tot een uitnemende zielzorger zou kunnen zijn. Gemeente, voelt u dat hij ook op deze wijze in zijn ter dood veroordeeld worden en in zijn niet voorbereid worden op die dood een bron van onuitsprekelijke vertroosting is voor allen die zijn verschijning ook onder ons hebben liefgehad? Maar voordat Jezus zal worden weggeleid, doen de soldaten hun plicht. Ze hebben hun pleziertjes met hem beleefd, u hebt het wel gehoord uit de schriftlezing. Ze hebben hem een purperen mantel omgeslagen en ze hebben hem als een van de kandidaten begroet die naar het keizerschap, naar het koningschap dong. Maar wanneer ze hun spel gespeeld hebben en het die bloedige ernst gaat worden, trekken zij zijn spotmantel van de schouders en doen hem zijn eigen kleren aan, opdat hij zou weggeleid worden als de rabbi uit Nazareth, die ter dood veroordeeld was. De centurio, de hoofdman van de bende, van de afdeling soldaten, zouden wij zeggen, weet wat hem te doen staat. Hij gaat voorop. En daarachter hem volgen enige van de soldaten, terwijl daar weer achter de gevangenen, de ter dood veroordeelden, voorafgegaan door een soldaat met een bord voor zich waarop geschreven stond de misdaad die deze man had bedreven. De centurio, enkele soldaten, dan de ter dood veroordeelden, drie in getal, links en rechts van een ter dood veroordeelde weer een soldaat, zwaar bewaakt en daarachter door enigen afgesloten. Zie gemeente, zo gaat Christus dragende zijn kruis. Want er is geen soldaat die erover denkt om dat zware blok op zijn schouders te nemen voor deze ter dood veroordeelden. Dat moeten ze zelf maar doen. En wanneer ze dat niet willen, dan zullen zij ze wel gewillig maken. Want dat kruis werd hen eenvoudig opgelegd, naar alle waarschijnlijkheid werd een van hun handen aan die balk vastgebonden. Het is zelfs mogelijk dat beide hun handen vastgebonden werden aan de balk die op hun rug werd gelegd. Zodat zij dat gewillig of onwillig zouden meezeulen en meeslepen naar de plaats van de terechtstelling. En zo gaat de Heer Jezus Christus de Via Dolorosa, de weg van de smarten door Jeruzalems straten op. En wanneer je door Jeruzalem wandelt, dan kan men u nog nauwkeurig vertellen dat langs die en die weg de Heer Jezus zou zijn gegaan. En wanneer u de gemoeite getroost om de Heilige Landstichting in Nijmegen te bezoeken, dan kan men u zo ongeveer uitbeelden welke fasen deze Via Dolorosa voor de Heer Jezus hebben bevat. Die hij is opgegaan. En nu wordt de Heer Jezus zelf geleid. Later zal hij tegen Petrus zeggen: Simon, toen gij jonger waart, gordert gij uzelf. En ging gij waarheen gij wilde. Maar wanneer ge ouder geworden zijt, zal een ander u gorden en u brengen waar gij niet wilt. Dat geldt van de Heer Jezus Christus 33 jaar oud. Maar in de genade is hij al rijk en vol. En hij moet zijn handen uitstrekken en een ander bindt hem en brengt hem naar een plaats waar hij niet wil. Dat mogen wij niet zeggen, gemeente. Maar hij wordt wel geleid door een al. Zo draagt hij de hoop en de spot en de schande en de smaad door Jeruzalems straat, stad van zijn vader David, waarin hij in glorie heeft geregeerd, stad waar de profeten de woorden Gods hebben gesproken, stad waarin de profeten zijn begraven, waaruit nu de Messias geleid wordt naar de hoofdschedelplaats. Dat is gemeente daarom zo'n zware gang voor hem geweest. Omdat u het gewicht van dat hout niet moet afmeten en afwegen naar de kilo's die het woog. Maar dat u het moet wegen in de weegschaal Gods, want in dat hout zat de vloek der zonde. Die vloek der zonde lag in dat hout op zijn schouders. En dat zal steeds erger met hem worden, dat hij straks verlaten is, niet alleen door mensen, maar ook door God. En de eeuwige bitterheid van de eeuwige dood zal gaan smaken. Gemeente, dat kruis is het symbool van de schande, van de smaad. Het is een schandelijke dood, het is een smadelijke dood, het is een langzame dood. We overdachten dat laatst in de catechismusprediking. En tegelijkertijd is het kruis in de Bijbel het symbool van de kracht. Had Jezus zelf niet gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is het niet een heenwijzing naar het symbool van het behoud? Wanneer de man met een linnen lijfrok in Ezechiël 9, voordat die 5-6 mannen met een uitgetrokken zwaard het oordeel Gods gaan volbrengen, is het niet een uitdrukking van behoud? Wanneer die man met een linnen lijfrok, een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus, al die mensen in en buiten Jeruzalem gaan merken en tekenen met het merkteken van een Hebreeuwse letter die ongeveer overeenkomst met een kruis, omdat zij zuchten over de gruwelen die daar gebeuren. Zeker, het kruis is het symbool van de smaad, van de schande. Maar door Christus als voorafschaduwing in die koperen slang is het al een symbool van behoud. Soms ook van uitzondering. Zo heeft de christelijke gemeente dat kruis van Christus altijd versterkt. Niet in de uiterlijke versiering van de kerken met kruisen en symbolen, maar in de innerlijke gemeenschap met het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dan staat dat kruis in ons hart opgericht, als symbool en als werkelijkheid. Dan hebben wij er geen behoefte aan om op allerlei wijze een kruis in onze woning, eventueel daarop gedrukt een gekruisigde, te hangen. Maar dan hebben wij, gemeente, de innerlijke eredienst, waarin wij gemeenschap hebben met het lijden en sterven van Christus zelf. Luther had geen bezwaar tegen een crucifix. Calvijn heeft ze en het naakte kruis en het gevulde kruis uit de kerken verwijderd. En ik dacht dat we er wijs en verstandig aan deden als we op die lijn bleven staan. Want de veruitwendiging zit er bij ons allemaal toch al zo diep in. Laten wij het houden bij die geestelijke eredienst, waarin de geestelijke, waarin Christus als de gekruisigde leeft in ons hart. Gemeente, de gang onder het kruis is een smadelijke gang, maar tegelijkertijd de meest gezegende gang die hij ooit heeft gemaakt. Dat zal duidelijk worden wanneer ons te binnen gebracht wordt dat wij maar ter dood veroordeelde mensen zijn. We hebben nogal praatjes en we lopen nog wel eens te zuchten en we denken dat we het nog wel eens moeilijk hebben. We menen dat God wel een heleboel dingen anders in ons leven zou hebben kunnen doen en nog zou kunnen doen. Maar weten we waar we vandaan komen? Weten wij dat onze eerste voorouders waard waren om zo regelrecht aan dat hout waartegen zij gezondigd hadden geslagen te worden, gekruisigd te worden? Hebben wij er erg in, gemeente, dat wij vanaf onze geboorte aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn? Hebben wij er erg in, gemeente, dat wij alles wat wij daarboven krijgen, krijgen uit dat kruis van Christus? Hebben wij er erg in dat wij omringd worden van dag tot dag met algemene zegeningen, die God aan allen die op de aarde zijn geeft, dat wij het dat daaraan te danken hebben. Gemeente, de Heer Jezus Christus laat zich ter dood veroordelen. In de plaats van de zonde. Waar was Petrus om zijn kruis te dragen? Waar waren de discipelen om onder dat kruis te gaan? Gemeente, hij zegt, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Gemeente, hij laat zich het kerkelijk Jeruzalem uitwerpen. Opdat hij een ingang zou kunnen banen in het hemels Jeruzalem. Want als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Let daar vooral op, gemeente, dat hij zijn mond niet opende. Waarvoor? Omdat een mens die vanmorgen niets meer heeft tegen God en tegen zijn oordeel en tegen de last van zijn schuld die op zijn schouders en op zijn hart drukt, zou horen dat de Heer Jezus zwijgt tegenover zijn beschuldigers om te kunnen spreken tot schuldigen, ook nu. Ziet gij hem gaan met zijn handen gebonden aan de balk, met de vloek en het oordeel en de toren Gods op zijn schouders en in zijn vlees. Opdat mensen die als een os ter slachting worden geleid. Wat is de zonde anders dan een boei en een band waarmee de Satan ons meeneemt? Waarmee zijn we anders te vergelijken dan met een os, met een koe, met een rund dat ter slachting wordt geleid? Dat hij, gemeente, vanmorgen mensen zou tegenkomen. Opdat de uitgang van allen die hem vrezen niet zou zijn door alle duivelen begeleid en uitgejat. En de wederopstanding des vlezes niet zou het kroningsfeest van de Satan. Maar het feest van Gods huisgezin. O, hebt gij erg in hem? Hebt gij hem zien gaan? Met uw vloek, met uw zonde, met uw schuld beladen. Prijs hem dan. Dat is het Lam Gods dat de zonde der wereld draagt. Hij gaat vanmorgen in de prediking voorbij. Hij komt als de gekruisigde bij ons langs. Gemeente, past dat? Een ter dood veroordeelde middelaar bij mensen die in de kerk zitten? Of moeten wij niet menigmaal zeggen, die man, die vrouw, is te goed om verloren te gaan? Die heeft zoveel goede dingen, maar heeft er nooit erg in gekregen dat de zaligmaker met zijn handen op zijn kruis, waarin de vloek en de toren Gods bij hem langskomt. En eigenlijk zegt, hebt ge werk voor me? Ter wat te doen in Zoetermeer? Hij komt bij ons langs. Past dat? Een ter dood veroordeelde zaligmaker. En een ter dood veroordeelde zondaar passen precies bij elkaar. Gemeente, hij komt langs. En als u zegt, het ontbreekt mij aan vrijmoedigheid, dan moet u eens letten op zijn gezelschap. Er waren een heleboel mensen op de been zoals dat gaat, als er wat te beleven valt. Sensatie. Maar gemeente, vooral laten wij kijken naar zijn collega's links en rechts. Dat waren moordenaars. Dat waren mensen die in de samenleving dingen hadden gedaan die niet getolereerd konden worden. Dat waren mensen waarschijnlijk met Barabbas gegrepen in hun opstand. En die nu op Pascha voor Pascha worden weggeleid en terechtgesteld. gemeente, met zulke mensen gaat hij mee. Is dat niet aangrijpend? We zouden zeggen, de Heer Jezus had wel betere op kunnen zoeken, maar hij is met de misdadigers gerekend. Weet u waarvoor hij dat gedaan heeft? Voor mensen die met andere mensen zijn meegegaan op de weg der zonde, die zitten er hier. Ieder steken maar de hand in eigen boezem. Die zegt, ja, ik ben toen meegetrokken, meegegaan, overgehaald. Maar ook door mijn vrije wil, in de weg van de zonde. Of nog erger, dat wij andere mensen bij hun arm en bij hun mouw hebben gepakt, om ze te leiden op wegen van ongerechtigheid. En die dat maar nooit kunnen verknoersen van dit. Altijd maar weer terugkomt. Ik heb een ander tot zonde verleid. Ik heb een ander tot zonde gebracht. Gemeente, kijk eens naar dat gezelschap. In wier midden hij wil lopen. Dat hij zo diep zich wilde vernederen. Dat hij met de misdadigers één weg ging. Opdat hij mensen van wegen van zonde zou afhalen en zeggen, daar is nog hoop voor jou, is nog een mogelijkheid voor jou, is nog een weg. Dat overkomt zijn kerk precies zo, met de misdadigers gerekend. Gemeente, zo gaat Jezus de poort uit. En dat moest zo, want hij moest niet in Jeruzalem sterven, maar erbuiten. De Hebreeënbrief wijst er ons uitdrukkelijk op dat hij buiten de poort moest lijden. En dat alzo de schrift vervuld moest worden. Dan vragen wij welke schrift? Wel, de schrift van Leviticus, waarin sprake is van het brandoffer. En als u dat brandoffer vandaag in Leviticus 4 en 6 en 16 eens goed naleest, dan krijgt je het voor u. Dat offerdier werd geslacht, een deel van het bloed werd genomen en tot 7 malen toe tegen het voorhangsel gesprek. Niet al dat bloed, want dan zou het heilige waarin dat bloed werd gesprengd bij het reukofferaltaar tegen het voorhangsel helemaal met bloed worden gevuld. Nee, de rest van dat bloed ging naar de voorhof, naar het brandofferaltaar. En het vlees, zegt ge, dat werd buiten de legerplaats verbrand. Wat betekent dat? Wel, in de eerste plaats dat daar verzoening was voor een bepaalde zonde of meerdere zonden tegelijk. De tweede plaats dat God de zonde veroordeelt in het vlees van dat dier. Vandaar dat dat dier niet geofferd mocht worden, dat dat dier niet gegeten mocht worden, maar dat vlees moest worden verbrand, buiten de legerplaats. De gemeente, die schrift, zo zegt de Bijbel, moest aan Christus worden vervuld. Dat hij zijn bloed stortte, waardoor er tot hoevele malen toe, tot een getal van de volheid, een weg zou worden gebaand en een sprenging zou plaatsvinden tot in het binnenst heiligdom. Waarin hij tot de Vader gaat, maar ook waarin zijn lichaam, dat is zijn vlees, zou worden buitengeworpen, buiten die heilige stad en die tempel, opdat de zonde veroordeeld zou worden in zijn vlees. Opdat hij verbrand zou worden door de toren van God. Gemeente, wat is de schrift rijk? Want hij had het niet nodig dat hij voor zichzelf sprenkelde, dat moest de priester wel doen, maar hij moest sprenkelen voor een ander. Gemeente, dan is de toepassing in de Hebreeënbrief zo laat ons tot hem uitgaan. komt dat vanmorgen even, beste. Dat de schrijver van de Hebreeënbrief tegen ons zegt, zo laat ons tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Om zijn smaadheid, zijn schande te dragen. Want die verbinding is zo nodig, gemeente. Enige verbinding met die uitgaande borg uit Jeruzalem naar zijn kruis. Maar de weg wordt hem te zwaar. Centurio ziet het wel, dat deze middelste kruiseling zijn tocht niet kan volbrengen. De voet van de heuvel of de berg Golgotha dreigt hij te bezwijken. Of misschien is hij neergestort met zijn kruispaal en al. Dat zou kunnen betekenen een voortijdige dood, wat niet de bedoeling is. Zou kunnen betekenen een groot oponthoud, waardoor de zaak niet op tijd klaarkomt. De centurio neemt zijn maatregel. Een Romein, hij denkt er niet over. Het zou een eeuwige schande voor een Romein zijn om het kruis van een oproerkraaier te dragen. Een Jood, hij durft het zonder meer niet aan. Maar tenslotte pakt hij er toch een die toevalligerwijs van zijn akker komt, Simon van Cyrene. Plaats in Noord-Afrika, of een man die reeds naar de vaderstad Jeruzalem was teruggekeerd om zijn oude dag daar door te brengen, of een man die het Pascha kwam vieren en dus voor die tijd in Jeruzalem was. Hoe het zij, gemeente, hij was naar die akker gegaan, waarschijnlijk om die te bezien. En de centurio, de hoofdman, ziet die man terugkomen van zijn akker en pakt hem zonder meer bij zijn kraag en zegt, jij onder dat kruis. De hand of de handen van Christus worden losgemaakt. Maar Simon protesteerde, hij wou niet. Hij wou de schande niet dragen van iemand die ter dood veroordeeld was. Gemeente, waarschijnlijk is hij de vader van Alexander en Rufus, die wij in de brieven van Paulus tegenkomen, christenen. En hoogstwaarschijnlijk is hij de man van wie Paulus zegt, groet uw moeder die ook de mijne is. Hoe kan dat nou? Paulus was toch geen zoon van Simon van Cyrene en zijn vrouw? Nee, dat is duidelijk, maar Paulus beschouwde haar als een geestelijke moeder. Er zijn figuren in en buiten de gemeente die iets moederlijks hebben. Een geestelijke wijsheid en rijpheid die moeders in Israël zijn. Die had Paulus ontmoet, die heb ik ook ontmoet. Mensen die de Heer Jezus Christus zo van harte lief hebben. Zo achter hem aangaan. Maar ook mensen die God heeft voorzien van zoveel wijsheid en van zoveel licht in zijn wegen. En ook van zoveel liefde voor anderen om ze te onderwijzen en te onderrichten, te dragen en op te dragen. Wel nu, Simon gemeente protesteerde omdat hij zijn Pascha niet kon vieren. Het voorbeeldige Pascha. Want hij was door de aanraking van dat kruis onrein. Gemeente, dat kruis van Christus komt een mens nooit gelegen. Nooit. Brengt altijd met zich moeite en pijn en zelfverloochening, vernedering en bespotting. Maar, gemeente, wat een loon. Dat Simon van Cyrene nou net op die tijd, precies op die tijd, van de akker komt. En die centurio hem bij de kraag grijpt en zegt, jij erom. Ik denk dat Simon van Cyrene zijn hele leven heeft nodig gehad en de eeuwigheid erbij om God te danken voor dat incident. Want dat was niet voor niks gemeend. Die man die werd erbij gezet. Bij zijn kraag gevat, erbij gehaald. Gemeente, wat een schande lijkt, daar zit soms eer in. wanneer ons de kroon van onze eer, voor zover wij die hebben, van het hoofd valt, dan hebben wij een ander nodig die die kroon en die krans van die eer draagt en zalig maakt. O, wat een wonderbaarlijke leidingen. U weet er misschien in uw leven ook van, dat u zegt, wanneer die man of die vrouw in mijn leven toen niet dat of dat had gezegd, of wanneer God niet innerlijk in mijn leven een streep had getrokken. En vul nu zelf alles maar in, gemeente, wat kunnen kleine dingen grote gevolgen hebben. En wat is Gods voorzienigheid toch over alles en allen werkzaam. Simon van Cyrene werd door dit incident, hoe hij er vroeger ook tegenover stond, weten we niet, voor eeuwig aan de Heer Jezus verbonden. En waarschijnlijk met zijn huwelijk en met zijn gezin. Nou, kunt u één zegen groter voorstellen dan deze? Dat u vandaag door de Heere God zelf erbij gezet wordt met uw vrouw en met uw kinderen. Dat gebeurt allemaal niet in een seconde, hoewel dat kan. Maar is dat niet een eeuwig wonder dat God mensen erbij zet? Gemeente, zo is hij ingevlochten. En wat betekent dat nu voor ons? Want het is duidelijk dat het kruis van Christus eenmaal is gedragen, eenmaal is gezet, eenmaal is opgericht. En dan maken wij er meestal van, elk huis kent zijn kruis. En dat zal waar zijn, gemeente, want op een bepaald moment, dan weten we allemaal best dat er achter de vitrages in elk huis wel het een en ander schuilt. Maar is dat een Bijbelse vertolking van de gang van Simon van Cyrene, dat ieder mens zo zijn kruis moet dragen? Nee, dat is er zelfs een omkering van. En elke prediking die ons leert dat zoals Simon van Cyrene zijn kruis achter Jezus aandroeg, dat wij dat ook moeten doen en voorbijgaat aan het enige en onherhaalbare van het kruis van Christus, doet tekort aan de schrift. En dat gebeurt vaak. Lees het maar na. Wij lezen, gemeente, dat Simon van Cyrene niet zijn eigen kruis droeg, maar Jezus' kruis. Dat is iets anders. Het kruis van de schande. Kruis van de terechtster. Dat wil zeggen, gemeente, de Heer Jezus ging daar als de persoon van de zondaar, als de vervloekte, als de uitgeworpene, als de versmaarde. En wat is dat groot, gemeente, dat Simon van Cyrene, hoewel hij er zelf niet aan kon, hij had er wel aan gehoord, maar dat hij dat kruis mocht dragen tot op de plaats waarop zijn geliefde zaligmaker en heiland aan dat kruis zou gaan. Begrijpt u? Hij heeft hand- en spandiensten verricht op een enige onherhaalbare wijze om dat kruis van Christus te brengen op de plaats waar God het hebben wil. Gemeente, niet wij dragen Christus kruis, maar hij draagt zijn eigen kruis. Alleen, Simon heeft het even van hem mogen overnemen, maar dan zonder de vloek en de toren Gods in zijn ziel. Gemeente, dat is iets geweldigs, dat de Heer Jezus zijn kruis heeft gedragen, zijn eigen kruis. En dat hij als borg en vertegenwoordiger dat droeg voor en in al de zijn. Dat betekent niet, gemeente, dat wij dat er dus maar voor houden moeten dat hij het voor ons allen gedragen heeft. Maar dat betekent wel dat wij dat plaatsvervangend lijden, dat vreemde lijden, dat lijden buiten ons en voor ons alleen in ons krijgen, in die weg van het één worden met Gods recht. In de weg van de worsteling om van onszelf afgebracht te worden en in hem overgezet te worden. In de weg van het één worden met zijn lijden en met zijn sterven en met zijn begraven worden. Wat is dat, gemeente, groot? dat vanmorgen ons gepredikt wordt dat de Zoon Gods aan het kruis ging. En dat hij zich daarvoor niet te goed acht. Nu pakt u ons vanmorgen stevig bij onze kraag. Ik weet niet waar uw gedachten op het ogenblik zitten. Maar ik pak u allemaal in de aandacht. Grijpt u allemaal bij de kraag. En zet erbij. Zeg, kijk eens. Zou dat betekenen? Dat er mijn Zoon hangt, gaat hangen aan het kruis. Gemeente, er is niemand die dat wil. Er is niemand die er naar uitziet. Want het kruis ontlopen we zo lang we het kunnen. Vandaar dat er zoveel vrome mensen zijn zonder dat er een gekruisigde Christus voor hen opgericht staat in het hart. Gemeente, er is niemand die naar God vraagt, zeker niet, als hij een terechtgestelde Christus als de enige bron van het behoud laat prediken. Maar gemeente, God doet nooit het een zonder het ander. Hij laat niet alleen zijn Zoon opheffen, maar ook in zijn naam prediken de vergeving der zonde. En de vernieuwing van het leven. Dat wil zeggen, gemeente, hij slaat ons in Christus aan dat kruis. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wil zeggen, gemeente, aan u en mij valt niets te repareren en te restaureren. Met al onze lusten en begeerlijkheden en met alles wat aan een mens is. Is er maar één plaats, dat is het kruis. Daar sterven, al maar sterven. Vandaar dat de apostel zegt, het zij verre van mij, om in niets te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. In dat kruis, alleen. We hebben dat geleerd, gemeente. Dat is een les. In ons geestelijk leven, ook als we beademd worden door Gods geest, onze ogen open gaan. We gaan leren zoeken naar de weg des behouds. Ook wanneer God ons zijn woord in onze harten inademt als een kracht, als een trekkracht, dan nog, dan is dat kruis van Christus, dat is zo het eind van alle illusie, van al onze wanen, van al onze gedachten. Want we hebben onszelf, zolang we niet met Christus aan het kruis hangen, altijd te hoog. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, in dat kruis alleen. We hebben dat geleerd, gemeente. Alleen in dat kruis, en door die gekruisigde, een eeuwige toekomst is. Maar als dit vaststaat, dan komt het ook op zijn plaats. Als Jezus zegt, zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Dat wil zeggen, gemeente, dat wij vanuit dat gekruisigd zijn met hem, ook dagelijks onszelf hebben te verloochenen. Waaraan? Herkent ge een christen, zei iemand. Nou, er zijn 100 antwoorden op te geven. Mag ik het vandaag zo zeggen? Uit de ware zelfverloochening. Wat betekent dat? Dat je tegen je eigen schreeuwerige, hoogmoedige, opdringerige, ik zeg jou ken ik niet. Maar tot die gekruisigde en gemartelde heiland met ontroering zegt, u ken ik wel. Dat is zichzelf verloochenen. Een gemeente, als we één ding nodig hebben in onze huwelijken en gezinnen, in de gemeente ook in haar uitgaan tot de duizenden mensen die hier al wonen en komen te wonen, is het de zelfverloochening. Ieder mens zit zo op zijn eigen stoeltje. Wie rolt eraf en zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeenschap met Christus, dat is ook gemeenschap, gemeente, in zijn lijden. Maar dan komen wij soms ook aan een specifiek kruis toe. En dat kan, gemeente, haast niet gezegd worden wat het voor de ene en voor de ander is. Wanneer dat maar in verbinding staat met het. Dat gij op de een of andere wijze uw lichaam mislicht. Dat gij die pijnen moet verdragen. Dat stille verdriet in uw gezin. En die kwellende zorgen, dat zware verlies en nog zoveel meer. Staat elke morgen voor ons. Er zijn kruisen die voor iedereen zichtbaar zijn. Er zijn ook kruisen die voor iedereen verborgen zijn. God kent ze. En uw gebogen gemeente in die zelfverloochening onder ons kruis. Met het oog op zijn kruis. Dan worden ze steeds lichter. Want het doodsformulier zegt dat wij ons kruis vrolijk dragen mogen. Dat is even wat. Een kruis vrolijk dragen. Dat is weer een les. Het is niet met een beslagen gezicht, dat zal er ook vaak bij zijn. Maar met een vrolijk gezicht. Kruis vrolijk dragen. Er wordt om gebeden. Gemeente, dan dragen wij de vloek der zonde. Maar die is er uitgehaald door Christus zelf. Maar het diepste kruis wat God zijn kinderen te dragen geeft, is de ontvankelijkheid voor de verzoekingen, de doorn in het vlees, soms de vuistslagen van de Satan, en wat het ook maar zijn kan, en soms ook de smaad van buiten. Ze hebben u gehaat, ze zullen mij ook haat. Wee ons wanneer we gehaat en gesmaad worden vanwege onze eigen zonde. Maar zalig wanneer we gehaat en gesmaad worden om Christus wil. We hebben bijzonder veel zelfkritiek voor nodig. Bijzonder veel zelfontlediging voor nodig. Als dat het is, wees dan gelukkig, hoe moeilijk het ook is, altijd weer aan te lopen tegen die gedachtegang van, nou ja, die mensen tellen niet mee. Dat is die hele oude, bekrompen gedachtegang. Altijd opnieuw is dat pijnlijk te ervaren om niet voor vol te worden geteld en gerekend. Maar gemeente, dat is niet erg. Wanneer die littekenen die wij in de strijd van welke aard ook oplopen, mogen zien in aanraking komen met de littekenen van Christus. Want gewis, gemeente, zullen we met hem lijden, we zullen ook met hem heersen. En zo wij met hem verdragen, wij zullen boven alle kruis uitkomen. Daarom zult ge nooit hebben te beklagen op uw sterven, dat ge u zoveel verloochend hebt, integendeel. Dat ge zoveel bekers koud waters aan kinderen Gods hebt aangereikt, integendeel. Zult ge nooit hebben te klagen over uw tientallen of honderden of duizenden guldens aan de dienst des Heren besteed, integendeel. Zult er alleen maar spijt van hebben dat het nog niet veel warmer, veel rijker en veel voller was, want er is een loon. Een genadeloon zeker, maar dan een loon. Zoals Simon van Cyrene als genadeloon hoogstwaarschijnlijk kreeg, en zijn vrouw, en zijn kinderen, en zijn nageslacht. Gemeente, dan zeggen wij, daar zijn geen woorden voor. Er zijn eenvoudig geen woorden voor dat God al dat gestuntel van ons, waartoe we nog gedrongen moeten worden, overtuigd en overgehaald wordt, met zulk een ontzaglijk loon beloond. Dat is de zegen die u verkondigd wordt, opdat ge die geloven zou. Het is ook een waarschuwing. Er is een legende dat Aosferos Jezus verstoten heeft bij zijn deur, dat hij enige toevlucht zocht. En dat hij vanaf die tijd veroordeeld werd om de eeuwig wandelende Jood te zijn over heel de aarde en nergens tot rust te komen. Het is maar een legende. Maar gemeente, dit is de parallel. Men zal nooit tot rust komen, nog in dit, nog in het toekomend leven, wanneer hij de Zoon Gods ongehoorzaam blijft. Die de Zoon gelooft, die heeft het leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, heeft het leven niet. Maar de toorn Gods blijft op hem. Amen. Wij zingen uit Psalm 17, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 3 en 4.
Yeah.
Laat ons danken. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor het woord dat uit uw mond is uitgegaan, ook vanmorgen tot ons, in het horen en spreken. Wek gij ons op dit woord te overdenken, te mediteren, te herkauwen, ermee bezig te zijn. En laat het, hoe bitter het is, wanneer wij veroordeeld worden in heel ons bestaan, zoeter zijn dan honing, wanneer de gemeenschap met hem, wiens aangezicht te kennen boven alles uitgaat, aan de orde komt. Opdat ook deze dag een voorbereiding mag zijn op de eeuwige Sabbat die komt, wil gij het woord der waarschuwing en der vermaning, der onderwijzing en vertroosting op zijn plaats brengen, en zegenen allen die vandaag in arbeid zijn, in dienst en koninkrijk, ook in de verzorging van de zieken en van de ellendigen. Wil gij ze bijstaan in dat zware werk dat ze hebben te doen, opdat ze mogen gedragen worden. Ontferm u over ons allen, ook wanneer wij straks vanavond voor de tweede maal kunnen gaan onder uw woord. Laat dan niemand zeggen, ik heb geen behoefte. Maar laat dan een ieder gaan uit roeping en uit behoefte, opdat gij recht gekend zoudt worden. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Dans uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.